Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand over op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het eerste en tweede van Psalm 65. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 38 het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Daarna volgt de schriftlezing. En die is genomen uit het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 65. Psalm 65 is een schriftlezing na het zingen van Psalm 38, het 18e vers, en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Psalm 65, een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion, en u zal de gelofte betaald worden. Gehoord het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wone in uw voorhoven. We zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden. O God onze heils, o vertrouwen aller einde der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, om God zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven en het rumoer der volken, en die op de einden woonden, wonen vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land en hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun lieden koren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de droppelen. Gij zegent zijn uitspreidsel. Gij kroont het jaar uw goedheid. En uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn. En de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden. En de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen. Ook zingen zij. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, een dienst waarin voorbereiding zal zijn op het volgende week te vieren heilige avondmaal, is uit deze psalm genomen, psalm 65, het vierde vers, 65 vers 4. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Laten wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en heilig God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht, nu we hier samen als gemeente bijeen zijn in dit kerkgebouw, thuis deze kerkdienst meebeleven. En heren, nu kunnen wij niet zomaar aan deze dienst beginnen, niet zomaar aan de prediking beginnen, zonder dat wij ons hebben neergebogen voor uw aangezicht. En geef ons dan, heren, het besef dat het alles niet vanzelfsprekend is dat wij hier zijn. Dat wij geen recht hebben op ons plaatsje in de kerk en op al die gunstbewijzen waarmee u ons elke dag overlaat. Had u met ons gedaan nadat wij verdiend hebben, nadat wij ons ook in de afgelopen week waardig gemaakt hadden, dan waren we hier niet geweest, dan waren we er niet eens meer. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heren, dat is de enige gepaste gebedsgestalte die nodig is om tot u te naderen. Vanuit de verootmoediging die ook de psalm die we gezongen hebben verwoordt. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. En dat het niet alleen maar klanken zullen zijn, heren, maar in deze dienst waarin er ook nog eens voorbereiding zal zijn op het avondmaal dat volgende week bediend zal worden. En als er uit het formulier gelezen wordt, willen wij nu getroost des Heren een avondmaal kunnen houden, dan is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En dat we ook in het eerste stuk zullen geoefend worden. Onze zonden en vervloeking bedenken, opdat we onszelf voor u verootmoedigen en mishagen aan onszelf hebben. Heren, dat zijn geen zaken die van nature in ons hart leven. Van nature leven wij over de zonde heen. Ontkennen wij de zonde? Vergoelijken we de zonde? Of schuiven we de schuld af? Maar als u door uw Heilige Geest in onze harten overtuigend komt werken, heren, dan zal dat niet meer gaan. Dan zullen we het bekennen, net als David. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog en ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan moet u u gelijk geven in de oordelen die gij ook in ons persoonlijke en ook in ons maatschappelijke leven geeft. We leven immers in een tijd waarin het land schreeuwt om water. Zoals het ook deze psalm dat zegt, dat u het land begeerig maakt. En nu was dat in het oude Israël ook nog een teken van uw ongenoegen. Van uw straffende gerechtigheid, omdat het volk u niet vreesde, omdat het volk de afgoden navolgde. En nu leven wij wel in de nieuwe bedeling. En nu was het niet zo eenvoudig om dat één op één over te zetten naar ons leven. Maar toch, heren, als het land lijdt, dan is dat een gevolg van de zonde. Want het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En laten we zo ook onze ogen mogen opengaan voor de droogte die wij beleven. Zelfs in dat waterrijke Nederland. En geef zo, heren, dat wij ook dan persoonlijk in de binnenkamer in de schuld mogen komen. Vanwege ons persoonlijke leven, vanwege de zonde van land en volk, vanwege de schepping die zucht als een barensnood. Opdat in die weg, die zoon die gij gegeven hebt, die verzoening heeft teweeggebracht, waarde mag gaan krijgen. Want zonder dat eerste stuk, zonder dat wij enigszins die zonde hebben bezien en ingeleefd, dan zal er geen aantrekkelijkheid, dan zal er geen schoonheid in de Heer Jezus liggen. Als het nog meevalt met ons, als we het zelf nog kunnen, dan zien we niet waarom u, Heer Jezus, zo zwaar hebt moeten lijden. Waarom dat bloed heeft moeten vloeien. Waarom die vreselijke, vervloekte kruisdood nodig was. Waarom u in de dood gelegd bent. Heere, schenk ons daar een indruk van. Waarom u, Vader in de hemel, uw Zoon in de dood hebt overgegeven. Dat is uit liefde voor tot verloren zondaren. Dat is omdat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. En wat is dat een evangelie, heren, voor mensen voor wie dat niet alleen klanken zijn, maar die dat zijn in de beleving. Een goddeloze. Iemand die al vanaf het begin van zijn bestaan aan uw gramschap onderworpen is. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Wat wordt die borg dan noodzakelijk? En als hij wordt uitgestald, wat wordt hij dan dierbaar, kostbaar, beminnelijk? En dan gaan we de psalmdichters nastamelen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is op uw lippen uitgestort. Heren, dat er dan zulke mensen zijn deze ochtend, die beginnen in te zien hoe erg dat het gesteld is met hen. Wat voor hart dat ze omdragen. Wat een onverbeterlijke zondaar ze zijn. Hoe vleeselijk, hoe verkocht onder de zonde en verknocht aan de zonde. Maar wat zal dan ook die borg, als hij wordt gepredikt, benodigd worden? Wat gaat ons hart dan naar hem uit? Zoals het hart van de tollenaar uitging naar dat altaar in de tempel. En die in het zicht van dat bloed der verzoening het uitriep: O God, wees mij de zondaar genadig. Dan hebben we een gezegende voorbereiding, heren. En dan zal er ook een gezegende bediening zijn. Laat dat zo mogen geschieden. Wil dan door uw geest het woord toepassen aan het hart. En de rijen doorgaan. En zelf die toepassing maken, heren, want wij zouden hem maar verkeerd leggen. Bij het gemis aan dat licht van uw geest zullen we de dingen ons kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. Maar we kunnen ze ook ons ontzeggen, als u ze in uw grote genade ons juist wel toezegt. Wil ons dan door uw woord en geest leiden. Zend uw licht en uw waarheid. En geef ons zo een gezegend uur. Wil dat voor het eerst doen als we nog onbekeerd zijn. Maar wilt u ons ook leiden als we door uw geest zoekende gemaakt zijn. We willen ook versterken wat u gewrocht hebt. En geef zo, Heere, dat uw naam mag worden geheiligd. Uw koninkrijk mag komen, ook in ons hart, ook in onze gemeente. Terwijl we u ook bidden, Heere, voor alle dingen die wij ook aan u mogen vertellen aangaande ons persoonlijke leven. Als er rouw is, als er verdriet is, als er gemis is, als er de pijn is in het hart om het gemis van hem of haar die wij korter of langere tijd geleden moesten missen. Heere, dan bidden wij u, wilt u zelf troosten zoals u dat alleen kunt. Zelf het tegenwicht zijn in dat leven waarin die last ligt van ons verdriet, van de pijn, zodat we in balans mogen komen, in evenwicht. En dat we u, de Heere, als die trooster in noden mogen kennen. We bidden u, Heere, voor de ouderen in de gemeente, in de kerk, maar ook die niet meer naar de kerk kunnen komen, die aan huis gebonden zijn of verzorgd of verpleegd worden. Ontfermt u zich, Heere, over hen die in de avond van het leven zijn. En wil uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht doen verspreiden. Gedenk aan de zieken, aan hen die ernstig ziek zijn of minder ernstig naar onze inschatting, maar die toch erachter komen dat het aardse huis heel broos en gebrekkig is en dat dat ook gebroken gaat worden. Heere, laten zij hun heil bij u, de grote medicijnmeester, zoeken die onze krankheden kent en liefderijk geneest. Gedenk aan chronisch zieken. Wees met hen die psychisch lijden of meervoudig. Gedenk aan gehandicapten. Heere, u kent alle noden en behoeften. Wees met de alleengaanden, weduwen en weduwnaren. Wees met hen die ouders moesten verliezen of een kind ten grave moesten dragen. Ontfermt u zich, Heere, over de gehele gemeente. Ook met hen die verborgen kruisen dragen, die worstelen met het alleen zijn, worstelen met een andere geaardheid wellicht, of nog weer andere problemen aangaande hun persoonlijkheid. Zie op ons in gunst van boven. Ook als er voorspoed is, als er zegen is, gedenk de gezinnen, de vaders en de moeders met de kinderen, ook de hele kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen, het ongeboren leven dat verwacht wordt, breid uw vleugelen er genadig over uit en verblijd ons door uw daden. Heren, wij mogen u ook dankzeggen dat ook in de afgelopen ledenvergadering er gekozen mocht worden, dat er een beroep uitgebracht mocht worden op dominee De Bruin, en u er voor hem en ook voor ons een tijd van bezinning, van gebed aanbreekt, het zoeken naar signalen uit de hemel, welke weg dat gij wilt dat dominee De Bruin zal gaan, welke weg dat u met de gemeente van Kralingen wilt houden. Kon het zijn, Heren, wilt u de gemeente verblijden en onze broeder vrijmoedigheid geven om het beroep dat op hem is uitgebracht te mogen aannemen. Maar Heren, u bent het die in uw voorzienigheid uw dienaren zendt, wanneer en tot wie dat gij wilt. Laat dat dan ook zo in onze gebeden een plaats mogen hebben. Uw wil geschieden. We danken u dat broeder Voorthuizen zijn benoeming mocht aannemen tot diaken en dat hij vrijmoedigheid mocht krijgen om dat te doen. Schenk ook hem de bevestiging daarop en dat hij zich ook, zoals het formulier dat zegt, niet alleen van de gemeente, maar mitsdien ook van u geroepen mag weten. En wilt u zijn arbeid in de gemeente dan ook zegenen. Heren, zo hebben wij u veel te bidden. En we hebben geen rechten, geen verdiensten, geen waardigheden waarom u naar ons zou omzien. En geef dat ook te beleven. En dat het niet een plichtmatige afsluiting zal zijn van onze gebeden. Maar dat onze enige gebedsgrond ligt in uw eigen zoon die gij gegeven hebt. En die gezegd heeft, indien gij iets begeren zult in mijn naam, het zal u gegeven worden. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 85 en daarvan het eerste en derde vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En het derde, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 1 en 3 van Psalm 85, er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor het onderhoud aan de kerk, de derde voor de algemene kosten van de kerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit Psalm 147 het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 147, wat we straks na de prediking zingen. Gemeente, in verband met de voorbereiding willen we samen eerst nu het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Dat gedeelte dat dan inderdaad gaat over de zelfbeproeving. Het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Geliefde gemeente, deze psalm 65 wordt wel de zomerpsalm genoemd. Gedicht in een periode die te vergelijken is met de tijd waarin wij nu leven, vlak voor de oogsttijd, waarin de velden vol staan met koren, waarin het vee op het land loopt. We zien het in allerlei woorden die David in deze psalm gebruikt. De velden zijn bekleed met kudden, zo zegt hij in vers 14, en de dalen zijn bedekt met koren, zij juichen, ook zingen zij. Heel de schepping juicht, alles groeit, alles bloeit, alles getuigt van de trouw van God. Maar dat is niet de kern van deze psalm. Het hart van deze psalm ligt in die eerste versen, de versen 1 tot en met 6. Want we mogen ons bedenken, afvragen, waar zingt David deze psalm? Hij doet het, zo zegt hij in vers 1, voor de opperzangmeester. Dat wil zeggen, hij is in het heiligdom. En daar bij dat altaar, waarop het bloed der verzoening gesprenkeld wordt, daar bezingt David de eer en de lof van de schepper. Die boven hetgeen dat mensen verdienen, het volk en het land zegent met gunstbewijzen. En daarom deze woorden in vers 2. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Dat schrijven we boven de preek. De lofzang in stilheid. Vanuit twee gedachten uit de tekst, vers 4. Dat spreekt van verootmoediging. Want hij heeft het over ongerechtige dingen. En overtredingen. Dat maakt David ootmoedig. Klein voor Gods aangezicht. De verootmoediging. En ten tweede spreekt dat ook, die lofzang in stilheid, van verzoening. Want hij gaat dan in vers 4 zeggen, onze overtredingen die verzoent gij. Dus de lofzang in stilheid die spreekt van verootmoediging en van verzoening. Wij beleven, gemeente, jonge mensen, een tijd van droogte in ons land. Het land dat snakt naar water, Zelfs in ons waterrijke Nederland blijkt dan toch dat er allerlei problemen zijn. Als de waterstand gaat dalen, als het grondwaterpeil gaat dalen, als er geen regen valt, alles gaat kwijnen. En dat is zeker in het oude Israël zo het geval geweest. Meer nog dan nu was dat oude Israël afhankelijk van de regen, van de vroege regen, de spaderegen, late regen zoals dat genoemd wordt. Was het afhankelijk van de dauw die 's morgens op het veld lag. Wie wel eens in Israël geweest is, die heeft kunnen zien dat daar allerlei maatregelen voor genomen zijn. Overal zijn er van die druppelinstallaties aanwezig, van die slangen die over het hele land, die waterslangen die over het hele land aangebracht zijn en waardoor alles bedruppeld wordt. Maar dat was er in die tijd natuurlijk niet van David. Er waren geen beregeningsinstallaties, geen druppelinstallaties. En als er geen regen viel en als er geen dauw was, dan betekende dat een grote ramp. Dan waren er misoogsten. Dan betekende dat de dood van mens en dier. En dat had in die tijd van de oude bedeling, het Oude Testament, nog een diepere betekenis dan alleen maar dat een zaak was van Gods voorzienigheid. Want dat is natuurlijk een reden waarom er regen valt of geen regen valt. Dat is in de voorzienigheid van God zo. Maar in het Oude Testament, in die theocratie, onder die oude bedeling, daar waren er nog andere redenen waarom er geen regen en geen dauw was. We lezen dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 11 en ook in Deuteronomium 28, waar de Heere bij monden van Mozes allerlei beloften aan het volk meegeeft. Er zal regen zijn, er zal dauw zijn, er zullen oogsten zijn, er zal voorspoed en zegen zijn, mits ze de Heere zouden vrezen. Mits ze in de wegen des Heeren zouden wandelen. Maar indien niet, zo heeft God via Mozes gezegd, als ze niet in de wegen van God zouden wandelen, als ze de Heeren zouden verlaten, andere goden zouden navolgen, dan zou er droog te komen. Dan zou de Heere de regen inhouden. Dan zou er geen dauw meer zijn. En David heeft dat in deze psalm ook verwoord. De oorzaak van die droogte. De psalm is natuurlijk een lofzang in stilheid. Omdat God is teruggekeerd. Omdat er bekering heeft plaatsgevonden. De lofzang in stilheid, laat ik daar even een streepje onder mogen zetten, jonge mensen. Dat betekent niet dat hij gezwegen heeft. De lofzang in stilheid, dat betekent niet dat iemand dat zwijgend doet. Maar dat betekent de lofzang is in stille verwondering. In diepe verootmoediging. En daar moet je altijd maar op letten, jonge mensen. Als je een jongerendag bezoekt, of jongeren bijeenkomsten bezoekt, of als je naar liederen luistert misschien, als er allerlei soorten van opwekking misschien tot je oren komen, dan moet je luisteren of dat je dat evenwicht, zoals we het in de psalmen aantreffen, ook hoort. En want heel veel jongeren bijeenkomsten, heel veel opwekkingsliederen getuigen van een stuk oppervlakkigheid. In optochtelijke blijdschap wordt die verootmoediging vergeten, die we ook in deze psalm zo aantreffen. Een lofzang in de stille verwondering, dat God ondanks onze zonden nog horen wil, gunstbewijzen geven wil. En dat lees je ook in de woorden die David dan gebruikt, als hij die verootmoediging een plaats geeft in deze psalm. De verwondering, de lofzang in stille verwondering, die wordt gestempeld door die zonden die op de achtergrond staan. Want zo zegt hij, en daar gebruikt hij dan speciale woorden voor, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Dat is de eerste uitdrukking die hij gebruikt, ongerechtige dingen. Dat wil zeggen, er zijn dingen die onrecht zijn, die niet recht liggen. David en ook het volk hebben wegen bewandeld die dwaalwegen zijn, die afgebogen zijn van de rechte wegen des Heren, de rechte wegen van zijn geboden. Kromme wegen zijn ze gegaan. Dingen die onrecht, niet recht liggen. En dat heeft de klank van opstand, dat heeft de klank van bewustheid. Als je bewust een dwaalspoor inslaat, van de rechte wegen afgaat. Het is niet zo dat dit onbedacht is gebeurd, zoals dat bijvoorbeeld in Psalm 119 staat. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht, onwetend, de herder heeft verloren. Nee, dit is, deze uitdrukking die David gebruikt, heeft de klank van rebellie in zich. Bewuste opstand. Ik heb wel bewust de weg van de Heere verlaten. Bedacht de herder verloren. Met opzet. Tegen beter weten in. En dat onderstreept ook die tweede uitdrukking, dat tweede woord. Onze overtredingen. Dat wil zeggen, als je over de treden, als je over de grens gaat, als je over de lijn gaat die God getrokken heeft. Zoals we die vanochtend in de geboden gehoord hebben. Dit is de lijn, dit is de grens. Ga daar niet overheen. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Gij zult niet begeren. En mensen gaan over de treden, over de grens. Ook weer dat welbewuste. En ook dat heel persoonlijke. Want David gebruikt dan wel het woord onze, de eerste persoon meervoud ook, onze overtredingen. Wij hebben gezondigd, zo zegt hij ergens elders. Wij hebben God op het hoogst misdaan, maar gemeente, het moet ook heel persoonlijk beleefd worden. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Niet schuilen in de massa. Van natuurlijk, we zijn allemaal zondaren en iedereen doet wel eens wat fout. Maar ik. En dan zegt David er ook nog iets bij. Het was niet maar ene zonde, het waren er niet maar twee of drie. Nee, zo zegt de berijming, een stroom van ongerechtigheden. Het was een vloed van zonden en overtredingen. Die hadden de overhand over mij. Dat staat op de achtergrond van die lofzang. Dat stempelt zijn lofzang in de stille verwondering en de verootmoediging. Als David bij zichzelf zonden aantreft, dan bagatelliseert hij ze niet, dan vergoelijkt hij ze niet. Hij schuilt niet achter zijn onmacht of onbedachtzaamheid. Dat doet een mens van nature toch, dat doen kleine kinderen al. De schuld afschrijven of eerst ontkennen natuurlijk. Dat hoef je ze niet te leren. Als je iets gedaan hebt wat verkeerd is, jongens en meisjes, als je moeder daarna vraagt, op een bepaald moment ga je dat ontkennen. Ik heb het niet gedaan. Of hij heeft het gedaan. Dan wijs je naar je broertje. Of zij, je zusje. Of zoals Adam dat deed. Onze voorvader. Die heeft ons dat geleerd. Hij kon het niet ontkennen dat hij van die vrucht genomen had. Maar hij wist wel die schuld af te schuiven. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En hij schoof eigenlijk de schuld af op God, want u had me wel eens een betere vrouw mogen geven. Die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. En ook Eva was niet bereid om te buigen, want zij zei, ja, maar die slang die heeft mij bedrogen. Nou, dat zit in de natuur van de mens. Ontkennen, vergoelijken, bedekken, de schuld afschuiven. Maar wat, gemeente, als de Heilige Geest in ons hart gaat overtuigen? Doen we dat dan nog? Gaan we dan nog zeggen, ja maar zij? Of ja maar het viel wel mee? Of ja maar iedereen doet het toch? Of gaan we dan buigen? Omdat we overtuigd worden van zonde en gerechtigheid en oordeel. En gaan we dan deze dingen kennen en herkennen? Dit zuchtende leven van deze psalmdichter. Dat niet alleen in deze psalm, maar dat in elke psalm, let daar maar op, in elke psalm is dat een element. Psalm 38 die we gezongen hebben. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. We kennen de klanken, gemeente, en we zingen ze mee, maar is het ook iets van herkenning? Roept het een echo, een weerklank op in ons hart? Weten wij uit ons eigen leven wat die misdaden zijn en die ongerechtige dingen? Je kunt wel eens mensen spreken, inderdaad, die dan spreken over het geestelijke leven, maar deze dingen hoor je niet. En je moet het altijd aanreiken en aangeven. Ja, maar die zonde, ja natuurlijk, ja, wij hebben allemaal zonde. Maar uit zichzelf beginnen ze er vaak niet over. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan is het een van de eerste dingen die we leren. En daarom wijst het formulier daar ook op. Willen wij nu tot onze troost des Heren avondmaal vieren? Wil je dat nou echt getroost doen? En je kunt natuurlijk als beleidend lid met een kerkelijk recht aan de tafel plaatsnemen. En als je leven niet in tegenspraak is met je belijdenis, dan mag en dan kan de kerkraad je daar niet van weerhouden. Maar wil je nou getroost daar zitten? Niet alleen maar een stukje brood nemen en een slokje wijn nemen en dan je kerkelijke plicht weer hebben gedaan, maar wil je nou echt daar iets aan hebben? Dan is het nodig, zo zegt het formulier, dat wij ons tevoren recht beproeven. En het eerste stuk van die beproeving, zo zegt het formulier, dat ligt daarin dat wij onze zonden en vervloeking bedenken. Opdat wij een mishagen aan onszelf hebben. Zoals je dat in die psalmen aantreft. Zoals je dat bij de dichter van psalm 38 aantreft. Die ingrijpende woorden gebruikt. Die het heeft over etterbuilen die stinken. Zo beschrijft hij dan zijn zonden. Hij vergelijkt zichzelf met een melaatse. Nou, dat is wat zo iemand heeft die een mishagen aan zichzelf heeft. Die kijkt in de spiegel van Gods wet. En die ziet overal de zonde uitlopen. Zoals etter uit de wonden. Uit je ogen, uit je oren, uit je mond, uit je handen. Overal loopt dat zondige vuil uit. Als de Heer je in de wet laat kijken, in de spiegel van Gods wet, dan laat hij je aangeboren aangezicht zien en dan zegt hij, kijk nou maar eens hoe lelijk dat je geworden bent door de zonde. Dat is er met je aan de hand. Mishagen, dat wil zeggen een walging van jezelf hebben. Heb je dat wel eens gehad? Jij, heb je het wel eens gehad? Dat je misschien wel eens in de spiegel keek. En dat doen we natuurlijk elke dag, de een wat meer dan de ander. Meestal om het wat mooier te maken. Maar heb je nou wel eens echt gezien wie je bent? Hoe God ons ziet? Te meer, gemeente, als je bedenkt tegen wie wij zondigen. Er wordt wel eens gezegd, wij zondigen tegen een goeddoend God. Nou, dat is ook zo. Want wie van u heeft er vannacht, wie van jullie heeft er vannacht buiten moeten slapen? Omdat je geen huis had. Of in een kartonnen doos, jongens en meisjes. Er zijn er genoeg in Rotterdam. Dak- en thuislozen. Wie van u als ouders moest tegen de kinderen zeggen, ik heb geen eten? Of we hebben geen kleding? Niemand toch? En zelfs als er allerlei zorgen waren, ziekten, dan waren er nog middelen, medicijnen, om dat enigszins draaglijk te maken. Als er rouw is, dan zijn er mensen om ons heen, zijn er zoveel vormen van troost. Te meer als we bedenken dat wij hier vanochtend in Gods huis zijn, waar het woord, het evangelie van vrije genade open mag liggen, waar het verkondigd mag worden dat God goed is voor slechte mensen. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Dat hij niet ons verderf zoekt, maar ons behoudt. O ja, God is goed. En dan toch zondigen tegen deze God. En dan toch over die grens gaan. Als de Heere zegt, je mag dat niet doen, ik doe het toch. En zul je dit wel doen, ik doe het niet. Soms heel welbewust, tegen beter weten in. Is ons dat al tot last geworden, gemeente? Heb je de zonde al gaan leren zien zoals dat God hem ziet? Heb je de Heere al leren zien zoals hij zichzelf in zijn woord openbaart? Een God die door goedheid wordt aangedreven. Een God die zo mild geeft, die ons overlaat met gunst bewijzen. Dat is zo nodig. Dat is onmisbaar. Als we een week van voorbereiding ingaan, elke dag eigenlijk. Om oog te krijgen voor genade. Om oog te krijgen voor wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, voor wie hij is, zijn persoon, zijn werk. Dan is het nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Dat we dat kennen, dat we dat herkennen. En dan gaan we daar geen duimstok naast leggen, we gaan het niet op een weegschaal leggen. Maar het zal wel geleerd moeten worden. En het zal ook dieper geleerd moeten worden. En het zal heel ons leven nooit tot stilstand komen, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, niet als doel op zich, en niet als waardigheid, en niet als verdienste, en niet als voorwaarde, maar het is de weg die God houdt, om zo zijn zoon begeerlijk te maken, beminnelijk te maken, noodzakelijk te maken. Daar is een voorbereidend werk van de Heilige Geest voor nodig. Zoals dat ook logischerwijze zo is als wij een dokter nodig hebben. We hebben allemaal een huisarts. Maar er zijn misschien wel mensen die daar nog nooit geweest zijn. Simpelweg omdat je niet ziek bent. Omdat je geen werk hebt voor hem. Je mag natuurlijk naar die man toe gaan of naar die vrouw. En je gaat die wachtkamer in en je komt de spreekkamer in. En dan moet je vertellen en dan ga je, misschien zeg je, nou het is lekker weer, of weet ik van wat voor een praatje, maar op een gegeven moment zegt die man van, maar wat komt u doen? Wat kan ik voor u doen? Nou, niks, want ik markeer niks, ik kom even kennis maken. Dan denk ik dat je gauw weer buiten staat. En zo is het ook met de Heer Jezus. Waar hij niet kan genezen, daar wil hij niet wezen. Zo zegt een oud gezegde. Dat is logisch zo. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En nu moet dat bedacht worden. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Daar, gemeente, daar moet je dus voor gaan zitten. Dat moet je overdenken. Bepeinzen. Wat is er in mijn leven geweest? Niet alleen in de afgelopen week, maar in heel mijn leven. Wat niet is naar Gods heilige wet. Hoe heb ik het ervan afgebracht? Wie ben ik geweest? Voor God. Voor mijn man, voor mijn vrouw, als vader, als moeder. Wat kom ik allemaal tekort? Als collega, als buurman. Wat heb ik gedaan met mijn ogen? Met mijn handen, met mijn mond? Wat heeft God eigenlijk aan mij? komt hij aan zijn eer in mijn leven. Zo bedenken je zonde en vervloeken, jezelf mishagen, je leven naast Gods wet leggen, je aangeboren aangezicht bekijken in de spiegel van Gods heilige wet. En daarbij bidden om de bediening van Gods geest. Want alleen die geest die kan maar overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Daar mogen we dus om vragen, gemeente. Ik weet een beetje tegen jezelf in. Dat doet David ook in heel veel psalmen. Als hij bijvoorbeeld in psalm 39 zegt, Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Maak mij bekend de maat van mijn dagen, hoe vergankelijk ik ben. Leer mij hoe sterfelijk ik ben. Dat dan bid je tegen jezelf in, toch? Want niemand wil sterven. Niemand wil bij de dood leven. Maar David vroeg het. Heere, neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Wilt u mijn hart buigen, dat onbuigzame hart? Wilt u me leren, mijn zonden, mijn vervloeking? Dat is nodig. Opdat we deze woorden mogen nazeggen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Er waren overtredingen. Maar dan ook dat tweede. Waar het uiteindelijk op naartoe gaat en naartoe moet gaan. Onze overtredingen die verzoend gij. Daar moet het naartoe. Dat we in onze toestand de weg gewezen krijgen. En dat niet alleen maar met die paar zonden die wij ons kunnen herinneren dan. En die ongerechtige dingen die we kunnen opnoemen. Maar als David in een andere psalm. Want je kunt natuurlijk bij jezelf bedenken, ja, het gaat natuurlijk tot nu toe een beetje over mijn hoofd heen. Want ja, David die wist het natuurlijk wel wie hij was. En David had met de daad overspel gepleegd. En David had met de daad Uria de dood ingejaagd. Maar er zijn ook nog fatsoenlijke mensen in deze wereld. En natuurlijk, ik ben een zondaar, maar ik heb dat niet gedaan wat David gedaan heeft. Misschien zeggen we het zo niet, gemeente, maar misschien leeft het wel zo in ons hart. Dat je naar je buurman of je buurvrouw of een collega kijkt. Dat je denkt, nou dat is er een. Dat is een zondaar. Die vloekt en die doet alles wat de Heere verboden heeft. Maar ik probeer toch netjes te leven. En ik zit nu vandaag ook weer twee keer in de kerk. Ja, dat kan echt een verzoeking zijn. Ook voor een dominee, gemeente. Want ik las het eens een keer in een catechismusverklaring, dat een dominee zo eerlijk zei, als ik zo heel de dag bezig ben in mijn pastoraat en ik lees in mijn oudvaders ter voorbereiding op de prediking en ik doe bezoeken en ik doe een gebed met de mensen, hij zei, dan heb ik alle moeite om 's avonds als een goddeloos op mijn knieën te komen. Nou, dat kan zo zijn, hè, dat je zo'n dag hebt. Dat je zo bezig bent met Gods woord of dat je gewoon je werk doet. En dat je aan het einde van de dag jezelf afvraagt, wat heb ik nou eigenlijk voor kwaad gedaan? Dan moet je soms nog hard nadenken ook, zo is de mens. Maar David die heeft dieper gezien. En nog voordat hij het oog op Batsheba had laten vallen. En nog voordat hij Uria de dood in had gejaagd. Zo zegt hij in psalm 51, toen lag ik al onder de toren van God. Het is niet alleen dit kwaad, zo zegt hij, wijzend op dat overspellen op die moord. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Waar komt dat vandaan dat ik overspelige gedachten heb? Waar komt dat vandaan dat ik soms haat voel in mijn hart tegen die of die? Dat ik een hekel heb aan andere mensen die mij wat in de weg leggen. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik niet alleen maar wat zonden doe, maar omdat ik zonde ben. Ik ben het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ik ben onrechtvaardig en daarom doe ik ongerechtige dingen. Ik ben een overtreding, zo zegt Jeremia, van de baarmoeder af en daarom doe ik overtredingen. En dan kijk je niet alleen maar naar de buitenkant, gemeente, want die mag hopelijk meevallen. Dat de wereld geen vuile vinger naar je uit kan steken. Maar van binnen een stroom van ongerechtigheden. En als je dat nou begint te leren, gemeente, en je mag dan horen van wat David in deze psalm daar nog aan toevoegt. Die verzoent gij. Verzoening. En wat is nou verzoening? Nou, dat betekent een iets geven van vervangende waarde. Dat is eigenlijk de vertaling van het woord Kippoer. En wij kennen dat woord misschien wel, je hebt wel eens gehoord van de Yom Kippoer, de grote verzoendag. Kippoer of Kiver, dat betekent iets wat van vervangende waarde is. En om dat duidelijk te maken, jongens en meisjes, wil ik die geschiedenis noemen van Jacob en Esau. Die kennen jullie wel, Jacob en Esau. Jacob, die had de eerstgeboortezegen van Esau gestolen. Met die geitenvelletjes over zijn armen. En Esau was aan het jagen en toen had de blinde Isaac, de liegende Jacob, die zegen meegegeven. Jacob deed net of hij Esau was. En Esau was zo boos. Die zei, ik ga Jacob doden. En dat had Rebecca, de moeder, gehoord. En die had tegen Jacob gezegd, nou moet je maar naar je oom gaan, naar mijn broer Laban. En verberg je daar, jarenlang. Want Esau gaat je vermoorden. Jacob is weggegaan, heeft jarenlang zich verborgen. Maar op een bepaald moment ging hij terug naar het land Kanaan. En we lezen het in Genesis 32, bij de beek Jabok. Daar hoort Jacob dat Esau onderweg is. Met 400 soldaten op kamelen. En wat doet Jacob dan onder andere? Dan stuurt hij een geschenk vooruit. Met allemaal schapen en koeien en kamelen. Met dienstmeisjes, met knechten. Want zo zegt hij, ik wil het aangezicht van Esau verzoenen. Hij wil iets van vervangende waarde geven. Hij had die eerstgeboortezegen gestolen. En dan geeft hij een grote kudde met allemaal zegeningen. Knechten, dienstmeisjes. Want zo hoopt hij dat het van vervangende waarde is. Dat die eerstgeboortezegen kan vervangen. Zo wil hij het aangezicht van Esau verzoenen. En dan de vraag, gemeente, hoe kunnen wij Gods toornig aangezicht verzoenen? Hoe kunnen wij iets van vervangende waarde aan God aanbieden, zodat hij weer blij is? Ik zeg het maar eenvoudig. Nou, als u net als ik ben, dan ga je alles bij elkaar schrapen. Heb ik nog een gebed liggen? Een echt gebed waarvan ik denk dat was nou uit mijn hart. Heb ik nou nog ergens tranen liggen? Dat ik zo bewogen was onder de prediking. Of onder het zingen van een psalm. Heb ik nou nog ergens gesprekken gehad met die of die, met Gods volk? Heb ik nou nog ergens boeken liggen die ik gelezen heb met heel veel aangenaamheid? Herken je dat naar het avondmaal toe? Dat je daar je vrijmoedigheid uit wil halen. En dat je je soms zo in een gestalte wilt persen. En wilt terugkeren naar die psalmen waardoor de Heere gesproken heeft. Dat is natuurlijk zo. De Heere heeft echt wel gesproken dan in het leven van Gods kerk. Door psalmen. Door zijn woord. En ik zeg niet dat die bevinding helemaal geen waarde heeft. Natuurlijk niet. God werkt bevindelijk. Maar ik zoek daar zo graag een grond in. En ik wil daar zo graag op leunen. En ik wil het zo graag meenemen naar de tafel toe. En de Heere zet er een streep door. Uw beste werken zijn met zonde bevlekt. Uw tranen, ze zijn een wegwerpelijk kleed. Daar kun je niet mee voor God verschijnen. Dat heeft geen vervangende waarde. Wij kunnen wel eens denken, als ik dit doe en als ik dat niet doe en als ik me zo voel, daar zal ik God blij mee maken. Maar gemeente, de Heere kan niet blij gemaakt worden met dingen waar de zonde nog aan kleeft. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Zijn vodden. Er is maar één verzoenmiddel. Er is maar één ding, één zaak waarmee wij mee voor God kunnen verschijnen. Waarmee wij getroost des Heren avondmaal kunnen houden. En dan moeten we naar de grote verzoendag in het oude Israël. Dan komen we bij de offerdienst van Israël. Dan kwamen de mensen naar de tabernakel, naar de tempel. Niet met hun handen vol met gerechtigheden. Niet met hun goede werken. Die legden ze niet op de kop van dat dier. Nee, hun zonden legden ze erop. En als je dat nou gelovig deed, want natuurlijk was er ook veel buitenkant en veel godsdienst en veel gewoonte enzovoorts. Dat is er vandaag, dat was er toen ook. Maar als je nou eens een gelovige Israëliet was, die door de Heilige Geest overtuigd was van zonde, die zal daar toch met een gebroken hart bij hebben gestaan. Terwijl hij zijn handen op de kop van dat schaap of die bok heeft gelegd. En symbolisch zijn zonden overdroeg op dat beest. En dan kwam de priester aan met dat mes. En dan vloeide daar dat bloed. En die man of die vrouw die heeft daarbij gestaan. En die dacht, ach diertje, ik heb het verdiend. Maar jij ondergaat mijn lot. Jij gaat in mijn plaats. De dood in. Het is jouw bloed dat in mijn plaats vergoten wordt. En zo, gemeente, in de verootmoediging. Maar ook vanuit de diepe verwondering dat God dat nu aannam. Dat de Heere dat accepteerde. Dat plaatsvervangende lijden en sterven van dat offerdier. Dat spreekt van dat grote offer dat de Heere Jezus Christus zou brengen. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Die kunnen niet redden. Gij alleen. En soms ligt dat ook nog gewoon in het gemis van de dingen. Je hoeft niet altijd per se vanuit het bezit te kunnen spreken. Zeker met het avondmaal is dat niet het geval. Daar wordt in het tweede stuk van de zelfbeproeving gesproken dat ik de gewisse belofte Gods geloof. Dat mij al mijn zonden vergeven zijn alleen om het lijden en sterven van Christus. Daar wordt niet gezegd dat ik zeker weet dat mijn zonden vergeven zijn. Dat ik in de bewustheid van mijn geweten zeker weet dat ik gerechtvaardigd ben. Dat ik vergeving heb ontvangen. Daar moeten mensen wel naar staan. Maar ach, wat is er een bestrijding, wat is er een aanvechting, dat hoor je toch ook in dat formulier. Daar hoor je van een bezwaard en van een verslagen hart. Daar hoor je van allerlei aanvechtingen. Daar spreekt iemand niet vanuit de diepe verzekering in zichzelf. Nee, want ik lig midden in de dood. Ik kom niet beleiden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben, dat ik bekeerd ben. Ik ben een goddeloze. Maar ik grijp mij vast aan die gewisse belofte Gods. Die belofte is gewis. En daar moet een ziel nou in geoefend worden. Is dat waar, die belofte? Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, mij reinigt van alle zonden. Ja, zegt het geloof. En soms ook wel het naakte geloof. Zoals de oude schrijvers dat noemden. Erskine die zegt ergens, het geloof is dan het sterkst. Wanneer het zich vastgrijpt aan de blote belofte. Zonder ondersteuning van het gevoel. Dat betekent niet dat we een gevoelloos geloofsleven hebben, gemeente, want daar moeten we ook maar bang van zijn. Maar ik bedoel maar te zeggen, de grond ligt niet in het gevoel, maar in de belofte. Vanuit de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Die uitgaande daad van het hart. Zoals die bloedvloeiende vrouw haar hand uitstrekte naar de zoon van het kleed van de Heer Jezus. Of die tollenaar in de tempel. Er staan prachtige dingen in die gelijkenisgemeente, maar er staan ook prachtige dingen niet in. En daar moet je ook die moet je ook lezen. Wat bedoel ik? Nou, die tollenaar had natuurlijk ook thuis kunnen zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel, want daar zat die hoge en heilige God. Maar wat er niet in staat, maar waar ik toch veronderstel, gemeente, is dat die tollenaar naar de tempel ging, omdat hij daar zijn ogen op het altaar wilde slaan. En terwijl hij zijn ogen dan niet omhoog, maar wel naar dat altaar richtte, toen bad hij dat gebed, o God, wees mij de zondaar genadig. En toen hij zich daaraan vastgreep, aan dat bloed der verzoening, aan de belofte die daarbij verkondigd werd, dat reinigt van alle zonden. Dan komt er, gemeente, ook iets van die vreugde, van die lofzang in stilheid, van die vrede die alle verstand te boven gaat. Beminnelijk vorst, zo zegt een dichter, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Wat krijg je dan veel te zien in die borg? In de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Wat wordt Hij dan schoon? Wat wordt Hij dierbaar, om het met die oude uitdrukking te zeggen? Wat krijg je Hem dan lief? Als je die woorden uit het formulier leest. Dit deed ik voor u, zondaar, goddeloze, overtreder, vol van ongerechtigheden, dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat gaat je hart, gemeente, dan naar deze dingen uit? Wat krijg je dan een behoefte, een levende behoefte? Niet om je bekering te beleiden, maar om zijn dood te gedenken. Om jezelf te verfoeien in stof en as. Met de schrijver van het avondmaalsformulier mee. Ik lig hier midden in de dood. Ik heb geen volkomen geloof. Zoveel overblijvende zonden en zwakheden. God komt zoveel tekort in mijn leven, want die ijver is er niet om hem te dienen. Die hij zo waard is. Maar dan grijp ik die belofte vast. Dan strek ik mijn handen uit naar de zoom van zijn kleed. Dan grijp ik hem aan in zijn bloed en kruisverdiensten. Dan krijgt hij waarde. Dan wordt hij dierbaar. Kostbaar, gemeente, is dan nog niet eens het goede woord, de goede vertaling van het woord dierbaar. Want jonge mensen, als ik naar een goudsmid ga en ik vraag aan die goudsmid van hier is mijn trouwring. Dan kan hij vertellen hoe kostbaar die is. 100 euro, 200 euro. Dan heb je het over het kostbare. Maar deze ring is niet alleen mij kostbaar, maar die is mij dierbaar. Want die is verbonden aan het jaarwoord dat mijn vrouw mij gaf, van wie ik hou. Die is verbonden aan haar liefde. Een dierbare Heer Jezus Christus, die zijn bloed gegeven heeft. Kostbaar, dierbaar. Om zo te belijden als zondaar aan de tafel. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven, want het is alles alleen uit genade. Dan heb je een gezegende avondmaalsgang. Amen. Laten we de Heere nog danken en bidden. Heere, wilt u zelf de prediking achtervolgen met uw geest, opdat er ook deze worstelingen ontstaan aan uw genadetroon, vanuit de diepten, vanuit het besef een overtreder te zijn, vol van ongerechtigheid, maar ook ziende op dat verzoenende offer dat gij gebracht hebt, Heere Jezus Christus, om de toepassing daarvan ook voor eigen hart en leven te mogen kennen, om daar deel aan te mogen hebben, om daar rust in te vinden, om daarbij te schuilen, waar het hart toevlucht vindt in de smart van de schuld en van de zonde. Dat we zo werkelijk getroost deze dingen zouden mogen kennen. En als we daar niets van kennen, Heere, als het alleen maar klanken zijn, wilt u dan zelf ons ervoor bewaren dat we nog thans naar die tafel zullen gaan? Wilt u daar zelf de wacht betrekken? En wilt u geven, Heere, dat er zo'n gezegende avondmaals zondag mag zijn? Wilt u onze broeder, dominee Baars, daartoe alles geven wat hij nodig heeft om dat woord ook zo te mogen brengen dat het toch ook de zondaren uw rechte wegen mag leren, bekommerde zielen mag leiden en uw volk ook mag versterken. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, ook het verdere van deze zondag, breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Wilt u ons dan ook de opening van uw woord schenken en het genadelicht van uw geest geven. Vergeef ons genadig onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 51, het 9e en 10e vers zingen wij. 51 vers 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest. En het 10e, dan vindt gij in onze offerande lust. 9 en 10 van 51. zong met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.